Goedemorgen.
Goedemorgen.
Net als u allemaal, denk ik, heb ik de laatste tijd op televisie, maar ook op mijn computer heel veel gezien over de Islamitische Republiek en de aanslagen in Parijs en de vluchtelingen en de dreigingen en natuurlijk ook met, in eerste instantie lijkt dat zoiets van het verre of het nabije Oosten en of dat ver af is, maar dat is het. Misschien doen we dat allemaal met gebeurtenissen, dat het heel moeilijk is toe te laten hoe het met ons te maken heeft en hoe niet alleen in afstand dichtbij, maar ik herinner me een lezing van toch wel een van mijn twee belangrijke zenleraren. De ene is Te Ching, dat weet u, de andere is Masao Abe. En dat was een lezing waarin hij sprak over Auschwitz en daarbij zei dat hij dat natuurlijk alleen maar op afstand had meegemaakt. En toch zei hij daarbij dat hij zich persoonlijk schuldig voelde. Persoonlijk. En toen werd hem ook gevraagd, dat kan toch niet, u zat ver weg, u had in een totaal andere situatie in Japan, heeft u geprobeerd te doen wat u kon doen om het getij daar te keren in de oorlog. En toen zei hij, nee, het is voor ons allemaal, voor iedereen, er is iets in de mensheid als een collectief karma, noemde hij het, een collectieve schuld. En dat was het meest verrassende, dat was voor mij het meest verrassende, dat hij dat als boeddhist verbond met het concept van, dat we allemaal in het Westen kennen, van de erfzonde. En waar we waarschijnlijk niks mee kunnen, met dat verhaal van het boek, eerst in de Bijbel, van Genesis, dat daar de boom van kennis, dat daar niet van gegeten mag worden. En ik heb er pas later hele aangrijpende stukken over gelezen bij Kierkegaard, die hetzelfde zegt als Masao Abe en mijn favoriete Russische schrijver Shestov. Dat is iets heel wezenlijks in het menselijk bestaan, dat in de geschiedenis van de mensheid, hoe lang geleden ook, in de manier waarop wij gegroeid zijn, ook biologisch in onze hersenen, daar is een moment gekomen dat wij de wereld vooral zijn gaan objectiveren. En voor Masao Abe is dat een fundamentele gedachte die elke keer terugkomt, ook dat wij onszelf willen objectiveren. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Kan ik naar mezelf kijken? Ik herinner me de eerste gesprekken die ik met hem had, toen ik hem voor het eerst ontmoette in Kyoto, dat hij ook vroeg, wie ben je? En dat ik dan probeerde maar uit te leggen wie ik ben. Eerst natuurlijk de officiële dingen die iedereen kent. Ja, ik ben prof, dat klinkt tenminste goed. En dan naderhand allerlei dingen eerder toch die negatief waren, zo'n soort zelfbeeld. Maar uiteindelijk dat je moet zeggen dat je dat niet weet. En ik herinner me altijd nog zijn woorden, wij kunnen onszelf niet zien, net zo min als een oog zichzelf kan zien of een licht zichzelf kan beschijnen. Dat diepste in ons, onze diepste grond, we kunnen plaatjes maken van onszelf, dat is onkenbaar. En dat geldt voor alles. En toen zei hij erbij, en dat is wat Genesis wil uitdrukken met het eten van de boom van kennis. De onbevangenheid die een kind nog heeft of een mysticus soms kent, is weg doordat we alles objectiveren, inclusief onszelf. Het worden feiten van binnenaf. En dat bracht hij toen in die lezing over Auschwitz in verband met zijn betrokkenheid en wat hij dan noemt dat collectieve karma. Het was een manier, hij is nu eenmaal een filosoof, om dat uit te leggen. Het is niet iets buiten ons. Dat gebeurt niet daar alleen. Wij hebben ermee te maken. En wij moeten daarmee zien in het reine te komen. En dan haalde hij de tekst aan die u allemaal kent van Hisamatsu, de fundamentele koan. Wat je ook doet of denkt te gaan doen hier, het helpt niet. Wat ga jij doen? Er kan van alles in ons opkomen. En dus ook concreet met die vluchtelingen. Dat is concreet of praktisch ook een vraag, ook voor mij. Moet ik die mensen in mijn huis nemen? Kan ik dat? Ook al zou ik dat willen, kan ik dat aan met mijn kluizenaarsaard. Intussen, ik heb wel geprobeerd en het voorgesteld, maar het is allemaal niet zo makkelijk in de officiële instanties. Het blijft een vraag. Maar het belangrijkste, het allerbelangrijkste is, wat Masao Abe zei, kan ik mij daar echt bij betrokken voelen, zonder dat het op afstand blijft? En kan ik die vraag levend houden? Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Zoals Hisamatsu dat formuleert. Niks helpt, wat ga je doen? En zoals Elie Wiesel, die Auschwitz meegemaakt heeft, Elie Wiesel, hè, die gezien heeft hoe zijn vader doodgeslagen werd, waar hij bij was en dat hij niks durfde te doen door Duitsers. En die heel veel over Auschwitz geschreven heeft. En ook zegt, het is de vraag van alle vragen. Niet alleen Auschwitz, alle verschrikkingen. Het is waar geen antwoord is, zegt hij. Er komt geen antwoord. We roepen, we schreven, alle psalmen schreven, alle gebeden schreven. Kuan Yin heet ook, zij die luistert naar het roepen, naar het schreven. Heel de mensheid. In mijn boek wat ik nu over Kuan Yin gedaan heb, daar staat een prachtige tekst over schreven van mijn favoriete auteur Chastov in verband met Job, maar ook van een Franse schrijfster, Marguerite Duras. Ik weet niet of u Marguerite Duras kent. Hiroshima Mon Amour. Verfilmd. En daar zegt ze ergens, probeert u het eens voor te stellen. Hè, naar aanleiding van een bezoek dat ze brengt aan de grotten van het Paleolithicum. En dan zie je al die honderden handen afgebeeld. Net of mensen roepen. Niet zo lang geleden zijn die ook ontdekt in Indonesië. Ook in Australië. Dus zolang de mensheid bestaat, is daar die uitdrukking van roepen. En zij zegt, probeert u zich het voor te stellen. Al dat roepen. Tot wie? Je kunt het God noemen. Je kunt zelf goed zeggen, het is niets. Het is leegte. Maar het roepen is er. Het roepen is er. En we moeten dat roepen blijven doen. En dat is allereerst, denk ik toch ook als wij die gemakkelijk te herhalen sutra's opzeggen. Kuan Yin die luistert naar het roepen. Maar wij moeten allereerst roepen. Of laat ik het anders zeggen. Allereerst geen raad weten met zoiets. Ik weet daar ook geen raad mee. Ik weet ook niet wat ik moet doen met die situatie. Niet met... Alles komt in je op. Woede en vijandbeeld maken. Van ISIS, van de Islamitische Republiek en van zoveel anderen. Maar de vraag blijft elke keer, hoe uitzichtloos het ook is, zoals bij Elie Wiesel, wat kan ik doen? Net zoals Hisamatsu, als er iets op ons afkomt als een muur waarbij het lijkt of we niks kunnen doen. Misschien heb ik vroeger wel eens verteld de tekst die ik erover las van een Russisch auteur, Konstantinovsky. Dat is een Russisch auteur die al zijn familie verloren heeft in een kamp, in Pavjak. Dat is net zoiets als een kamp als Auschwitz. Alles. Zijn ouders, zijn broers, zijn zussen, zijn familie, zijn kinderen. Als er een wonder heeft, die het overleeft. En hij komt eruit en hij vraagt zich af, kan ik verder gaan met een perspectief voor de toekomst? Kan ik verder gaan met hoop? Of moet ik het allemaal aftrappen? Moet ik, en dan citeert hij ook een keer de woorden van Dostoevsky, die hij als Rus natuurlijk kent, ik kan dat niet meer aanvaarden. Net zo min als ik kan aanvaarden dat er kinderen doodgemarteld worden, kan ik die verschrikking niet aanvaarden van Auschwitz. Wat moet ik doen? Net als Ivan Karamazov tegen God zeggen, nou ja, je zult wel bestaan, maar ik kan dat niet aanvaarden. Als het bestaan of zelfs een volmaakte harmonie gekocht moet worden met doodgemartelde kinderen, al was het er maar eentje, dan kan mijn portemonnee die entree niet dragen. Ik geef dus bij deze in beleefde dank mijn kaartje terug. En Konstantinovsky heeft daar een hele roman over geschreven, Schrokdavnosti, de verjaringstermijn, waarmee hij bedoelt dat dit nooit verjaart. Dit verjaart nooit. Is nooit een periode dat het echt is te ver terug. En dat hij dan zegt, wat moet ik dan? Kan ik hiermee leven? Kan ik een perspectief van hoop houden als ik weet, wat dan met het verleden? Ik ben atheïst, ik kan niet geloven. Is dat gewoon mest op de velden van de toekomst? Is dat verloren? Kan ik dat aanvaarden? Nee, ik kan dat niet aanvaarden. Ik kan zo niet leven. Wat wil ik dan? Wil ik dan het onmogelijke? Atheïst, ja, ik wil het onmogelijke. En dan wordt dat een ander mens. Deze Konstantinovsky, deze Joodse schrijver in Rusland, wordt niet een traditionele Joodse religieuze mens. Hij wordt geen orthodox. Hij blijft wie hij is. Hij blijft roepen en schreeuwen, maar hij heeft sindsdien zoveel mensen geholpen met die uitdrukking: wil ik dan het onmogelijke? Ja, ik wil het onmogelijke. Ook al weet ik niet hoe ik dat moet doen. En misschien kent u die uitdrukking over dat onmogelijke willen. Het is de bekendste uitdrukking, een van de bekendste, van na de Boeddha, de belangrijkste persoon in de geschiedenis van het boeddhisme, Nagarjuna. Die spreekt letterlijk over uit de grote leegte, uit die diepste grond, die bodemloosheid van het bestaan. Hij noemt dat woord bodemloos, net als mijn favoriete Shestov, ik denk wel 20 keer. Het is een kenmerkend woord voor Nagarjuna, uit die bodemloosheid. En dan zegt hij ook, vanuit die bodemloosheid is niets onmogelijk. Het spijt me dat ik dat vooral van hem en van, ook van, ja, eigenlijk toch vooral van deze auteur heb ik het eerst ontmoet toen ik met de Sovjet-literatuur begon, toen ik een jaar of 32 was, net na mijn doctoraat. Dat heeft me zo geraakt, die tekst, dat hij me veel meer doet dan bijvoorbeeld dat er in het evangelie ook staat: niets zal u onmogelijk zijn. Dat is voor mij zo ver weg, heb ik te vaak gehoord, maar eigenlijk is het hetzelfde. Uden adunamezet in humin, staat er in het Grieks. Niets zal u onmogelijk zijn. Hoe kan ik dat levend houden? Het is altijd opnieuw voor mij ook om dat levend te houden. Niet dat ik het per se kan voelen, zoiets kun je niet voelen. Het is een soort weten van binnen, maar ik moet het levend houden. En ik weet wat mijn pleegmoeder, het is de eerste die mij dat leerde, tegenover deze dingen. Er is trouwens niemand met wie ik ooit zoveel over deze dingen gepraat heb, waar ik het niet meer wist en echt uitzicht. Dat ze altijd zei: jongske, hou dat vlammetje levend. Jongske, vertrouw. En ook, ik heb dat dikwijls verteld, nog maar een keer, als we wandelden, dan, ik bleef soms staan, en ik, toen ik nog jong was, was ja, 22, 23, weet ik niet. Hij zei: wat moet ik doen? Wat moet ik in godsnaam doen? Net als bij Hisamatsu. Net als bij Elie Wiesel. Het enige wat ze zei: doorlopen, jongske. Ik vond het banaal, maar ik ben gewoon doorgelopen. We zijn er gewoon doorgewandeld. Anderhalf, 2 uur, 3 uur soms. Zoiets. In elk geval haalde het van mijn dode punt af. Maar die vraag die blijft. Of dat nou Konstantinovsky is, of Elie Wiesel, of om het met onze teksten te halen, niet alleen qua Yin, de Avatamsaka Sutra. De hoofdfiguur van die lange sutra, want wij citeren een klein stukje daarvan. Dit is de plaats, dit is de plaats. Hè. Dit is de plaats waar ik mij verbind met het lijden. Dit is de plaats. Die is ooit geschreven, die sutra, door iemand die het toenmalige, bijna 2000 jaar geleden, boeddhistische New Age circus helemaal doorliep. Dat bestond ook allerlei trucjes en mogelijkheden waarin hij doodliep. Allerlei, tot hij dat zelf moest ontdekken. Zoals iedereen dat ooit zelf alleen moet ontdekken. Of je een keer alleen staat tegenover deze problemen. Tegenover alles. Ik weet dat van mezelf. Dat hoeft niet bij iedereen dramatisch te zijn. Maar ooit kom je dat een keer tegen. Ook met het gevoel dat je niet weet wat je moet doen. Letterlijk, zoals Hisamatsu. Wat moet ik doen? En dan was daar voor mij die tekst van Avatamsaka. Zoals die hoofdfiguur die dat indachtig was en niets anders meer wist op de duur dan ontdekken dat hij daarvoor zat. En ik denk nog altijd, dat is het meest fundamentele om te benadrukken, in ons zitten. We zitten natuurlijk ook voor onze eigen problemen, of om rustig te worden, om kalm te worden, om sereen te worden, om heel te worden, om onze chakras op onze plaats te krijgen en onze energieën te laten stromen. Maar met mijn 83 jaar weet ik nog altijd niet wat dat is. Maar ik weet wel, wij zitten hier voor die eerste gelofte, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Hoe goedkoop ik dat ook soms vind om uit te spreken. Ook nu nog, als ik 's avonds na mijn laatste meditatie dat uitspreek met die gelofte van Hisamatsu. Maar met alle schroom en met alle gevoel van, het is makkelijk gezegd, maar wat ga ik doen? Die Die laatste regel, die kent u van de Avatamsaka Sutra. Dit is de plaats. Dat is zo'n ontdekking van iemand die ook niets anders kon dan zitten. En dan eindigt met diep geworteld in de meditatie. Tegelijk verbonden met alles en iedereen. Rakend aan de grond der dingen. En dat is die bodemloosheid. Dat is ook ons diepste verlangen. En ons diepste verlangen is, als we erbij stilstaan, dat alles onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. En dat wij tegen alles in, tegen alle evidenties, durven te vertrouwen op dat diepste verlangen in ons. Daarop durven vertrouwen. Ook al lijkt het of we voor een muur staan, of het een onmogelijkheid is wat we uitspreken. En het toch doen. Gelijk verbonden met iedereen, rakend aan de grond der dingen, dat onuitsprekelijke. In eerbied voor allegenen die deze weg ook zijn gegaan. Ik zal nooit vergeten hoe ik dat voor het eerst te horen kreeg, en misschien heb ik dat ook al eens verteld, van Masao Abe. In een heel concreet geval. Ik had een beurs voor Rusland, maar ik ben toen doorgereisd naar Japan. Ik ben gaan zoeken en bij toeval, of door wonder, door genade, kreeg ik zijn adres. Ik ben bij hem gekomen. Ik wist helemaal niet wie hij was. Zeker niet dat hij de belangrijkste vertegenwoordiger was van het boeddhisme in de dialoog. Ik kreeg wel een hoop artikelen van hem en van zijn leraar Hisamatsu mee. Maar mijn eerste vraag was ten eerste al dat ik geen raad wist met mezelf, natuurlijk. Want dat is ook iets wat altijd aan de basis toch ligt van de innerlijke zoektocht. Hè? Dat we met die diepe vraag zitten. Maar een hele concrete vraag was dat een studente van mij van godsdienstwetenschappen, waar ik les gaf en die ik een tijd zo heel veel gesprekken mee had, omdat ze al 4 of 5 zelfmoordpogingen achter de rug had, dat die heel veel, als ze een poging gedaan had of lukte, die dan belde ze op, en ik weet dat ze vooral veel met mijn pleegmoeder praatte, die kon dat veel, dat we soms tegelijkertijd, dat zij met haar bleef praten en dat ik dan een ambulance belde in de plaats waar ze woonde, in Roosendaal, om haar, en dan redden ze het weer een keer, maar tenslotte is ze er toch uitgestapt. He, en op een, echt met een wanhopige manier. En met een innerlijke woede. En ik wist daar geen raad mee. En ik heb dat tegen Masao Abe gezegd. Hoe kan ik haar nog helpen? Ik heb het niet gekund. Ik kan nooit meer iets doen. En toen zei hij, no, you can. You can. En dan zei hij in het Engels, als jij werkelijk haar wil helpen, nu, na haar dood. En toen zei hij erbij, nee, niet helpen, but to save her, redden. Dat is veel fundamenteler, hè. If you don't know what to do, even the Buddha cannot tell you, if you don't know. But if you only what you feel in yourself, undeniable, unresistible, onlogenbaar, onweerstaanbaar. Als jij voelt dat je haar niet moet opgeven, en toen zei hij, dat is het, geef haar nooit op. Zit deeply and strongly in meditation, for her, to save her. Dat zal ik nooit vergeten. Zelf zegt hij, al zal iedereen je erom uitlachen, al verlies je daar je beste vrienden, als jij daarbij wil blijven, doe dat. Dat is de Avatamsaka Sutra, maar heel concreet. Sindsdien ben ik dat blijven doen, tot op de dag van vandaag. Hoe lang is dat geleden? 40 jaar geleden. En datzelfde kunnen we doen met die problemen waar we geen raad mee weten. En waar je soms naar kijkt met een soort nieuwsgierigheid of het nieuws is of zo, maar die verschrikkelijk zijn. Die verschrikkelijk zijn. En waarbij we niet weten wat we moeten doen. Maar we kunnen dus altijd wat Masao Abe mij aanraden, als er niets anders is, als we geen concrete dingen weten, die kunnen we ook proberen, dat wij daar zitten. Dat wij daar zitten. Zoals ook hier in de retraite het altijd allereerst is voor die eerste gelofte. Voor al die ontelbare. Voor heel de werkelijkheid. Voor de verlossing van alle levende wezens in heel het universum. Zoals het in een tekst gezegd wordt. Zelfs het kleinste grasje en plantje. Laat staan voor deze mensen die nu allemaal op drift zijn. Laat staan voor die verschrikkingen en die agressie die er nu is. Ook al lijkt het onmogelijk. En moet u zeggen, het is voor mij ook elke keer een opgave. En alle gedachten komen door je heen zo. Ton, ben je niet eigenlijk heel goedkoop? Moet je niet iets anders doen? Laat ook die gedachten maar komen. Maar laten we kijken en erbij stilstaan. En laten we open blijven voor die dingen die op ons afkomen. Hè? Laten we het proberen. Ik net zo goed als u. En daarbij blijven. En dan nogmaals, blijven bij dat verlangen en dat vertrouwen in ons verlangen dat er een uitkomst mogelijk is. Altijd. Altijd. Elie Wiesel zegt ergens, wanhoop is nooit het laatste woord in een religieuze traditie. Integendeel. Het is, en dan zeg je dat letterlijk, staat ook in een van mijn boeken, het is verlossing en redding. Niet voor enkele, maar voor alles onder uitzondering. Voor alles en iedereen. Hoe hij dat levend gehouden heeft, naar zijn ervaringen, dat is een wonder. Dat is een mysterie. Zo is het ook als bij in ons dit leven blijft, dat we daar ook daar onze handen voor kunnen vouwen. Ik blijf het een wonder vinden, dat dat vertrouwen er is. We gaan daarmee terug de stilte in.